Vandaag willen we met elkaar spreken over het werk, de inhoud daarvan uiteraard, het werk van de geest, de Heilige Geest. Dus per definitie bijna een, laten we zeggen, een mystiek onderwerp, omdat geest in het algemeen een tamelijk vaag begrip is, zeker in het gewone Nederlands. En men schrijft tegenwoordig maar van alles toe aan de geest, aan werkzaamheid van de geest. Nu moet ik eerlijk zeggen dat dit een onderwerp is, dat is bijna onbegrensd. Dus ja, ik kan er één dag voor uittrekken. Had ook een week kunnen zijn. Want hoe dan ook, als wij spreken over het werk van de geest, hebben we het gewoon over het werk van God. Daar komt het tot neer. U weet dat ik zo, dat zeg ik zo heel vrijmoedig aan het begin van de dag. U weet waarschijnlijk dat ik zo mijn bedenkingen heb tegen de klassieke, dan wel traditionele leer van de drie-enigheid. Tegen enigheid heb ik niks trouwens. En dat is nou net het punt. Wat de geest doet, is het werk Gods. Wat God doet, doet hij, althans in hoge mate, en tot vandaag in het verborgene, en daarom heet het werk van de geest. Omdat het niet een werk is in het openbaar, zichtbaar voor iedereen, is er ook nooit de bedoeling van geweest, maar hij werkt in het verborgene. Aan de andere kant kunnen wij ook zeggen, omdat de Bijbel het zelf ook zegt, dat het werk van de geest niet wat anders is dan het werk van Christus. We hebben trouwens zwart op wit enige uitspraken waar staat dat de Heer zelf de geest is en dat de geest de Heere is enzovoorts. Met andere woorden, het werk van de geest is het werk van Christus. En daarna zeg ik maar weer wat ik zo vaak zeg, gaat geen week voorbij of ik zeg het wel ergens, namelijk dat in het algemeen het tegenwoordige, let op tegenwoordige, dat in het algemeen het tegenwoordige werk van Christus onbekend is. En dat men maar al te gemakkelijk de uitspraken in de Bijbel over het tegenwoordige werk van Christus wegverklaart, dus geen vriendelijk woord, maar ik weet zo geen ander woord, dat men het wegverklaart naar het verleden. En wat dus in de Bijbel beschreven wordt over wat Christus nu doet, wordt dikwijls gelezen, dan wel uitgelegd, alsof het zou gaan over wat hij in het verleden gedaan heeft. En ja, als je dat doet, dan hou je dus voor het tegenwoordige werk van Christus niets meer over. En dat is precies het punt. Men weet niet wat de Heer doet. Men roept, ik geloof dat de Heer zus en ik geloof dat de Heer zo. Maar meestal is het dan toch niet een op de Bijbel gefundeerd geloof, maar gefundeerd op eigen onwetendheid, vermoedens, emotie, intuïtie is me nog net iets te positief nu, om het zo te zeggen. Men weet het niet, helaas. En toch is dat niet zo moeilijk, want de Bijbel spreekt daar uitgebreid over. Ik herinner mij ooit een lijstje gezien te hebben, dat zal wel weer geweest zijn bij de brandpunt Bijbelscholen, waarover niets dan goeds overigens. Ik heb er veel van geleerd, moet ik zeggen. Zo'n lijstje over wat de geest doet en wat ik ervan onthouden heb, zo uit het hoofd was, hij doopt. Er zijn 6 schriftplaatsen voor, of 7. Misschien kom ik er nog op. Hij doopt. Doop met de Heilige Geest, doop in met of tot de Heilige Geest, welk voorzetsel u maar prefereert. Hij wil elke gelovige vervullen. Stond er in, niet dat hij het doet, maar hij wil het doen. Hij krijgt er niet altijd de kans voor. Maar dan staat er, hij wil elke gelovige vervullen. En legendarisch, bovendien is de uitspraak, hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat is waarschijnlijk de meest omstreden tekst in dit verband. Omdat we altijd de indruk hebben dat van dat werk niet al te veel terechtkomt. Want hoeveelen zijn er dan inmiddels overtuigd van zonde, van gerechtigheid en van oordeel? Dat is een tekst die dus altijd toelichting nodig heeft. Maar kijk, ik kan niet alles bespreken met u vandaag, maar wat ik wel kan doen, is even mijn vingers nat maken, u even wat statistieken doorgeven. Zo aan het begin van de dag lijkt me dat toch wel wat nuttig. Dan heb u meteen een aardig overzicht. Ik heb niet eens de tijd om u al die schriftplaatsen die erbij horen te geven. Maar ga maar eens schrijven. Er zijn misschien nog wel plaatsen vrij hier en daar aan tafeltjes. Misschien kunnen we zelfs nog tafels erbij regelen, mocht het nodig zijn. Zie maar. Maar het is de moeite waard om dat even allemaal op te schrijven. Ik heb het niet in een eigen gekozen volgorde staan. Niet dat ik me herinner, het is toevallig ontstaan. Maar ik noem het u op, hè. In de eerste plaats, gewoon statistiek, geef nog geen tekst. Ik geef alleen statistiek voor de vergelijking, hè. Beetje inzicht, hè. De getallen kloppen nooit helemaal, want zo nauwkeurig tel ik ook niet. Maar het kan ook niet zo heel veel schelen. De geest brengt leven voort. Eerste stelling. En ik heb alleen nagezocht schriftplaats in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament is dat moeilijker. In de eerste plaats omdat geest daar het woord niet zo heel vaak genoemd wordt en de term Heilige Geest al helemaal niet, hè? Dat weet u, hè? Nou ja, twee keer. Dus die tel ik niet mee. Ik heb het alleen over het Nieuwe Testament, hè? De geest brengt leven voort. Dat begint uiteraard met de Heilige Geest die over Maria zou komen en dat soort dingen. Daar begint het mee. En je hebt onderweg die teksten over wie uit de geest geboren is. Dat soort teksten zijn het. De geest, het woord van God is geest en leven. Geest is dus leven. Kom ik 17 keer tegen, statistiek. 17 keer, hè? Verder geen waarde aan toekennen, het gaat alleen om de vergelijking. 17 keer, ik zal er best een paar over het hoofd gezien hebben. Geest brengt leven voort. Dat doet hij dus ook vandaag, leven voortbrengen. Iemand die tot geloof komt, ontvangt geest. Dat wil zeggen, wordt uit de geest geboren. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. 17 schriftplaatsen. Dan noemde ik al even in het voorbijgaan die doop. U weet, de gedachte is geworden tot een jargon, tot een idiomatische uitdrukking. Dat wil zeggen, men spreekt over de geestesdoop. Daarmee vermijdt men een voorzetsel te kiezen. Dat is heel handig overigens, vind ik. Maar er staat in de Bijbel dat de Heilige Geest doopt. U weet wel, dat is niet de water. Ik doop u wel met water, maar na mij komt enzovoort. Die zal u met geest dopen enzovoort. Over die uitdrukking gaat het. Die kom ik in 7 schriftplaatsen tegen. Letterlijk zo. Waarbij de 6 ontleend zijn aan de uitspraak van Johannes de Doper. 6 keer. En de enige andere keer is die van 1 Korinthe 12. Waar staat dat wij door één geest in één lichaam gedoopt worden. Want doop betekent nou eenmaal vereenzelviging met, schrijf hem op of onthoud hem, liefst allebei. Doop betekent vereenzelviging met, niet noodzakelijk water. Het is in dit geval vereenzelviging met Christus uiteraard. Wij worden één zelf met Christus, één plant met hem en we maken deel uit van zijn lichaam. Dat is wat de geest doet. Dat is de enige Bijbelse verklaring van wat men noemt geestesdoop. De geest geeft ons dus leven en maakt ons één met Christus en plant ons in dat ene levende lichaam. Met een beetje goede wil zeggen, die twee dingen zijn identiek. En dat is ook zo natuurlijk. Maar goed, het zijn twee verschillende formuleringen van één en hetzelfde. Buiten het lichaam van Christus geeft God, geeft de geest geen leven. Vooralsnog. Dat wil zeggen, zolang dat lichaam nog niet compleet is. 7 keer dus. Daarna heb ik 8 keer gelezen dat de geest gaven geeft. Ik bedoel, zo letterlijk mogelijk. Het woord geest en het woord geven of gaven in één zin, hè? Daar heb ik het over. 8 keer. En er is verscheidenheid van gaven, maar het is één en dezelfde geest. En nu we toch met zo'n brede inleiding bezig zijn, kan ik meteen wel even wat daaraan toelichten. Want u wordt geacht te weten dat die gaven die God geeft, zijn gaven aan de gemeente in het algemeen, maar daarmee aan individuele gelovigen in het bijzonder. En van die gaven staat weer dat die zonder uitzondering dienen tot opbouw van de gemeente. Dat wil zeggen, tot opbouw van dat ene lichaam. Heb je hem nog? Geest geeft leven. Geest doopt in één lichaam. Geest geeft gaven. Tot opbouw van dat lichaam. En ik heb het 8 keer gelezen. Dat wil zeggen, in 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14. En 1 keer in Hebreeën 2 vers 4. Waar staat dat de geest medegetuigd via gaven en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. En dat was het dan. Begrijp je me goed? Er zijn andere schriftplaatsen waar precies hetzelfde staat, maar waar het woord geven of gaven niet voorkomt, of waar het woord geest niet voorkomt. Wanneer er gewoon staat dat God zelf of dat Christus zelf aan de gemeente gaven gegeven heeft, zoals in Efeze 4. Die schriftplaats heb ik dus niet meegerekend. Maar het gaat over hetzelfde. 8 keer. De geest geeft gaven. Ik heb 5 keer gelezen over geest en kracht. Dat wil zeggen dat de geest kracht geeft. Maar waar kracht rechtstreeks verwant is aan leven, krachtig leven, levenskracht, ligt dat natuurlijk voor de hand. En men zou ze wellicht ook in 1 categorie kunnen onderbrengen. Maar goed, geest is kracht. Door kracht des Heilige Geestes, hè. Of vervullen u door de kracht van de Heilige Geest, enzovoort. 5 keer. Daarna heb ik gelezen dat de geest leidt. Het woord zelf staat er niet altijd meteen bij. Maar ik heb het 18 keer toch gelezen. De geest leidt. Het zal duidelijk zijn dat de geest leiding geeft aan gelovigen, aan degene die eerst van diezelfde geest leven hebben ontvangen, die bekrachtigd zijn geworden door die Heilige Geest, die wellicht gaven hebben gekregen of althans betrokken zijn bij de werking van die gaven enzovoorts. Kortom, ze hebben deel aan de opbouw van de gemeente als zodanig. En die gelovigen, u en ik mag ik hopen, zouden door de geest geleid worden. Ik heb 18 schriftplaatsen genoteerd waarin ik dat lees. En er is er in ieder geval al 1 gelezen vanmorgen, dacht ik. Ik heb niet heel goed opgelet, eerlijk gezegd. Hè. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden enzovoort, zijn niet onder de wet en dat soort uitspraken. Men wordt geleid eventueel door de Heilige Geest. We komen wellicht nog op terug, want de volgende vraag is natuurlijk onvermijdelijk, hopelijk. Waar naartoe dan? Want anders betekent het natuurlijk ook niks, hè? De geest leidt, maar waarheen? Hebben we het over? Vervolgens de Heilige Geest vervult. Er is sprake van mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest. Er is sprake van een wens, dan wel aanvoegende wens. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Heb ik 10 keer genoteerd. Het is ook interessant om te zien wat er dan gebeurt als iemand vervuld wordt met of door of vanwege de Heilige Geest. Nee, waar hij naar geleid wordt, naar zo'n stelling, staat er. En wat gaat iemand doen die vervuld is met de Heilige Geest? Dansen, vlaggen zwaaien, flauw vallen, ja, dat bestaat ook nog, ja. Roept u maar. Nou goed. Nee, weet u waar ik nou aan denk? Aan een rood bosje dat tegen het raam tikt. Maar hoe ik daar nou bij kom, dat leg ik u een andere keer uit. Wat gaan ze doen? Spreken. Als iemand vervuld wordt met de geest, gaat hij spreken. Het woord dat de geest hem geeft uit te spreken. Waarna we automatisch terechtkomen bij de oude discussie over de aard van de inspiratie. Of dat letterlijk is, of dat automatisch gaat door een geest die bezit neemt van het lichaam, de hand, de pen, de tong, wat het maar was. Of dat degene die spreekt of schrijft, ook als profeet, helemaal niet weet dat hij geïnspireerd wordt. Dat is van hoog tot laag de mate van inspiratie. Maar daar gaat het nou niet over. Waar het om gaat is dat vervuld worden met de geest wil zeggen dat men gaat spreken. Als ik u die teksten zou laten zien, die 10... dan zul je zien dat het er gewoon bij staat. Dat is geen enkel punt. Dus want spreken is namelijk het werk van de geest. Dat is het volgende, volgende categorie in mijn statistiek. Wat doet de geest? Hij spreekt. Daar zijn synoniemen voor. Hij leert, hij onderwijst. Hij spreekt. Hij heeft iets mede te delen. 61 keer. En dat is de reden waarom ik dit van tevoren allemaal zeg. Hè? 61 keer. Alleen daar hebben we een dag voor nodig, minstens, om het te bespreken, uiteraard. Hè? En dat niet alleen. 61 keer dat de geest onderwijst, door spreekt. Wij hebben ook nog genoteerd. Oh, die heb ik niet geteld, zal ik even doen. 2, 4, 6, 8, 10, 11 schriftplaatsen. Ongeveer dan, maar ik heb er 11 genoteerd waar melding gemaakt wordt van het tegenspreken, het wederstaan van het lasteren van de geest. Want als spreken de belangrijkste bezigheid, zo niet de enige, de belangrijkste bezigheid is van de geest, dan weet u meteen dat de legendarische zonde tegen de Heilige Geest, die hele uitdrukking staat niet in de Bijbel trouwens, maar dat de lastering tegen de Heilige Geest niet anders is dan het tegenspreken van de geest, uiteraard. Logischerwijze. Spreken is wat de geest doet. Het wederstaan van de geest is dus het tegenspreken van de geest. Dat staat ook in die teksten, maar ik heb het nu alleen nog maar over statistiek. Wat zei ik? 11 keer. Goed. Je kunt het zelfs omdraaien en zeggen, als het zondige tegen of het lasteren tegen de geest bestaat uit het tegenspreken van de geest, dan houdt het automatisch in dat de geest dus spreekt. En zo is het maar net. En wie vervuld is door de geest, spreekt. De woorden Gods uiteraard, hè. Toch afgezien van dat natuurlijk heel de Bijbel geacht wordt voortgebracht te zijn, geproduceerd te zijn door de geest. En bij dat woord produceren ben ik bij het woord vrucht. Want dat is mijn volgende categorie. Ik heb 7 keer gelezen in het Nieuwe Testament dat de geest vrucht draagt. Produceert dus. Brengt iets blijvends voort. Zal inmiddels duidelijk zijn dat dat gebeurt door het woord Gods, dat door de geest gesproken dan wel voortgebracht wordt. Dat woord draagt namelijk vrucht, dus niks nieuws. Woord wordt geacht zaad te zijn, wordt geacht wortel te schieten, op te groeien, vrucht te dragen, enzovoorts. Maar het is het werk van de geest. Via zijn spreken. Vruchtdragen heb ik 7 keer genoteerd. Daarna heb ik 5 keer genoteerd. De geest heiligt. Daarom heet hij ook de geest der heiligmaking. Heiligmaking door de geest tot gehoorzaamheid. Enzovoorts. De geest heiligt. Hoe die geest dat doet, begrijpt u nu ook meteen. Door zijn spreken. Door zijn onderwijzen. Want door woord worden wij geheiligd. En ik hoop dat u meteen zich realiseert dat dergelijke uitspraken ook worden toegeschreven, uiteraard aan de Heer Jezus Christus, die zijn gemeente reinigt, namelijk heiligt, Efeze 5. En hij doet dat door het bad des waters, namelijk door het woord. En wat dus enerzijds aan de geest wordt toegeschreven, wordt anderzijds toegeschreven aan Christus die dat doet. Maar ja, het heet niet voor niks de geest van Christus. Maar wat hij dus doet is in hoofdzaak spreken. Daarna maak ik dat lijstje even af. Ik heb 4 keer gelezen dat de geest het onderpand is. Onderpand is namelijk van onze toekomende erfenis. Op grond waarvan wij dan ook verzegeld zijn, wat hetzelfde is. En ik heb het ook in dezelfde rubriek ondergebracht. Het zal ook duidelijk zijn dat als die geest onderpand is van die erfenis, dan is dat eigenlijk hetzelfde als dat de geest ons leidt naar die erfenis, namelijk naar de zoonstelling. Ik bedoel, dit zijn verschillende rubrieken. Dat kan iedereen die een beetje Nederlands leest zo opschrijven. Maar als je schriftplaatsen met elkaar vergelijkt, om niet te zeggen bestudeert, zul je zien dat het uiteindelijk allemaal toch om een en hetzelfde gaat, uiteraard. Hè? Maar goed, dan kwam ik nog één keer tegen de suggestie, althans, dat de Heilige Geest eventueel demonen uitdrijft. Dat was in, ik zeg het meteen, want daar kom ik vast niet meer op terug, in Matteüs 12, vers 28. Waarvan de Heer gezegd werd dat hij wellicht de demonen uitdreef door Beelzebul, door de kracht van de duivel zelf. Maar er staat dat hij door de kracht gods, de geest gods, de demonen uitwerpt. En dat is maar één keer, dus nou ja. Dat neemt niet weg dat dat inderdaad zo is, maar dat is een wat uitgebreider onderwerp. Komt er in ieder geval op neer dat als men zich overgeeft aan het werk van de geest, dan is er voor die lui geen plaats meer, zal ik maar zeggen. Maar goed, dan heb ik ook nog één keer gelezen over vertroosting van de Heilige Geest. In Handelingen 9, vers 31. Een vertroosting is een breed begrip voor al het werk Gods behorend tot het nieuwe verbond. Maar voor de statistiek heb ik hem wel meegenomen. En dan moet ik er ook nog even één apart noemen. Dat is dat er staat dat de Geest voor ons bidt. Eén of twee keer in Romeinen hoofdstuk 8. Al is die ook in te delen in de categorie de geest spreekt, want het woord voor bidden dat gebruikt wordt, kan opgevat worden als spreken, hardop spreken. En naar die schriftplaats, want hier laat ik het even bij voor wat die statistiek betreft, naar die schriftplaats ga ik nu het eerst. Dat is in Romeinen hoofdstuk 8. Het is trouwens een tamelijk voor de hand liggend hoofdstuk. In dit verband, in verband met dit onderwerp, omdat we hier terecht zijn in de eerste Nieuwtestamentische brief, althans in de volgorde waarin deze brieven in de Bijbel staan uiteraard. Maar daar wordt voor het eerst het evangelie als zodanig en daarmee ook de werking van het nieuwe verbond uiteengezet. En als dan in... En ik vertel dat ook regelmatig wat nu volgt. Hè. Als dan uiteindelijk in hoofdstuk 6, 7 en 8 de vraag gesteld wordt hoe dat dan moet met onze levens, nu wij dan met Christus zijn opgewekt en één plant met hem zijn geworden, met de uitdrukkingen uit Romeinen 6, dan wordt er gezegd dat wij niet meer de zonde zouden dienen, in het algemeen hoofdstuk 6, dat wij ook niet de wet zouden dienen, dus onder de wet zouden leven. Dat is in het algemeen hoofdstuk 7. En dat ligt voor de hand omdat zonde en wet heersen nu eenmaal in de wereld, in het algemeen, en in een religieuze wereld in het bijzonder. Vooral de Joodse dan, hè. Maar er staat, wij zouden door de geest wandelen. En dat is dan de introductie van het werk van de geest eigenlijk in deze eerste Nieuwtestamentische brief. En dat is hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Wij zouden naar de geest wandelen. Staat er meteen al in vers 1. En indien het daar niet staat, want het is een omstreden vers, dan moet ik u zeggen, nou dan is het ontleend aan wat een paar versen verder staat. In vers 5, 6 en 7 en zo verder. Want daar gaat het wel degelijk over. Wij als gelovigen zouden niet leven onder de heerschappij van de zonde, hoofdstuk 6. Niet leven onder de heerschappij van de wet, hoofdstuk 7. Maar we zouden leven onder de Heilige Geest. En als er nog een woord tussen moet, dan wordt het toch het woord leiding. Wij leven niet onder heerschappij van, maar wij leven onder leiding van. Dat is een subtiel verschil. Heerschappij wordt dwangmatig opgelegd. Indien niet goed schiks, dan kwaad schiks. Leiding in deze Bijbelse betekenis van de term, dat overigens ook de echte Nederlands is, van huis uit, is niet dwangmatig opgelegd, is vrijwillig. Leiding bestaat namelijk per definitie Nederlandse, oud-Nederlandse, zoals Bijbelse definitie hieruit, dat een leider voorop gaat en daarmee de weg wijst. En verder moet iedereen maar zien of hij de leider gaat volgen of niet. De leider niet in Duits hoeft te spreken, dan moest ik het hebben over de Führer. Dat was ook meer. Nou ja, goed. Doe maar weer. Dat is een probleem voor degene die het naar Duits moeten vertalen later. Nou goed, leiding wil zeggen, er gaat iemand voorop en men volgt zo iemand. Dat is het Bijbelse idee. En inderdaad, wij zouden zijn navolgers van Christus. Dat is, hij geeft leiding. Alleen wat in andere brieven rechtstreeks wordt toegeschreven aan de Heer Jezus Christus, persoonlijk om zo te zeggen, wordt hier toegeschreven aan de Geest. Dat maakt geen verschil en dat staat hier ook, dat het geen verschil maakt. Want dat staat feitelijk in, vanaf vers 9, laat ik daar de draad maar even opnemen, Romeinen 8 vers 9, vers 8, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen, zijn niet wel behagelijk voor God. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar gij zijt in de geest. Dat wil zeggen verbonden met en behoren tot. Dat is wat het woordje in eigenlijk betekent. Misschien niet in het Nederlands, maar wel in het Grieks. Hè? Gij lieden zijt niet verbonden met of behoort niet tot het vlees, maar tot de geest. Als tenminste die geest Gods, en voor zover die geest Gods in u woont. Had er kunnen zijn voor zover gij uit de geest Gods geboren zijt, of voor zover gij de geest Gods hebt ontvangen, of voor zover gij door de geest Gods gedoopt zijt, maar dan wordt het meteen in die uitdrukking in verband gebracht met dat lichaam, en dat is hier niet aan de orde nog, hè. Het gaat hier over de individuele situatie van de gelovigen. En dan staat er, gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Geest. Zo tenminste, zo anders. De geest Gods in je woont en de draad vasthouden. Hè. Eerst heet hij geest. Dan heet hij geest Gods. En dan lees ik verder. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft. Dus in derde instantie heet hij de geest van Christus. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, zo iemand die wedergeboren is dus, hè, geen leven heeft ontvangen, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, zodat die geest in vierde instantie heet Christus. En dat is het dan. En als dat niet zo is, want ja, er zijn er altijd die denken dat je dat anders moet lezen. Ik ben van mening dat als je dat anders leest, dan ontstaat er vanzelf wartaal. Niet dat het erg opvalt, want voor heel wat mensen is de Bijbel sowieso wartaal. Dus dan valt het niet op, toch? Zeg ik wat geks? Nee, dat is zo. Geen idee waar het over gaat, kunnen de draad niet vasthouden, begrijpen die woorden niet. Leuk hè, zo'n artikel in de circulaire. Ik kreeg meteen een boel bedankjes. Dat dacht ik al, had ik helemaal op gerekend. Ik denk, dat schoont me de rest bestand op. Ik zet er een mooi oud artikel in. Was iemand, die was predikant, ook nog, een dominee. Die zegt, ja, daar zitten we helemaal niet op te wachten. Dat is helemaal uit. Ik sta wel achter de inhoud. Maar ja, dat is niet te volgen. Dat is niet van deze tijd. En ik moest de introductie tot het artikel wel twee keer lezen. Hoe heb u dat met uw Bijbel? Hoe vaak moet je dat lezen voor je het begrijpt? Dat nou zo wel. Ik zit 's morgens de krant te lezen. Ik weet niet waarom. Begrijp ik nog steeds niet. Ja. Maar ik moet het echt 2, 3 keer lezen, soms nog vaker, voor ik een idee krijg wat er eigenlijk staat. Dan moet ik toegeven dat het ook gebrekkig Nederlands is meestal. Ja, verkeerde krant. Ik wist het, Bos, dat je dat zeggen zou. Ja. Het barst van de taalfouten en weet je veel wat. Die schrijver weet het wel, maar ik kan mij niet vertellen waar het over gaat. Dus je moet het een paar keer lezen en langzaam begint het dan te dagen wellicht. Ik heb daar geen moeite mee, hè. En een beetje oud-Nederlands in een artikel. Wij lezen alle dagen de Bijbel, dus altijd oud-Nederlands. Ik heb er geen probleem mee. Maar, en anders is het wat taal. Oké, prima. Maar dan interesseert het je niet dus. Maar lees dit schriftgedeelte. De geest Gods, de geest van Christus, Christus. En ik heb nog iets voorbij gelezen wat ik u wil laten zien. Ik zei, in de geest zijn of in het vlees zijn wil zeggen verbonden zijn met, te behoren tot. Dus de betekenis van dat Griekse voorzetsel wat vertaald wordt met in. Behoren tot. En hier staat het erbij dat het dat betekent. Want er staat... Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dus in de geest zijn wil zeggen de geest toekomen. En daarmee ook de geest hebben. Daarmee verbonden zijn. Het komt tot hetzelfde neer als wat beschreven staat in het eerste deel van Romeinen 6, 2 bladzijden eerder. Waar staat dat we één plant geworden zijn met Christus. In de gelijkmaking zijn doods en de gelijkmaking zijn er opstanding, dat wij in Christus Jezus gedoopt zijn enzovoort. Dat is eenwording met. En wandelen in het vlees of in het vlees zijn wil zeggen deel uitmaken van die vleeselijke, zeg maar die oude wereld. En in de geest zijn en in de geest wandelen wil zeggen dat men deel uitmaakt van Christus. Dat men deel heeft aan die geest, dat Christus de onze is en wij zijn van hem. Zoals er liederen zijn die dat van oudsher zo verwoord hebben ook. Dat mag allemaal geen probleem zijn. Dat is in de geest zijn of in de geest wandelen. Dat betekent wij komen hem toe. Zie. Maar niettemin, als wij die geest hebben, de geest Gods, de geest van Christus, kortom, als Christus in ons woont, dan staat er, dan zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Vers 11, laat ik nu even snel doorheen gaan. Indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, die hoort dus bij de uitspraken over dat de geest leven geeft. Ik ben geneigd mijn eigen aantekeningen na te kijken of wie erin staat. Romeinen 8 vers 11. Ja, dat valt mee. Nou goed, maar het staat er, hè. Indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij dus, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Staat er dus feitelijk al 2 keer. De geest maakt levend. En niet maar in de opstanding, zeg ik altijd, want er staat niet, en dan zal hij ook uw dode lichamen levend maken. Hoewel het er best zou kunnen staan, want bij andere gelegenheid worden onze natuurlijke lichamen geacht voor God dood te zijn. Van oorsprong, naar de oude mens. Maar deze keer staat er, uw sterfelijke lichamen zal hij levend maken. Dat betekent dus dat hij ons levend maakt, onze lichamen levend maakt, voordat ze zijn overleden. Heb je dat? Gebeurt nu. In onze dagen, in de dagen die ons over zijn, die ons resten in het vlees, om zo te zeggen. Hij zou ons levend maken. Dat betekent dat zijn leven in ons geleefd zou worden. Het zal ook duidelijk zijn dat het niet kan met de mond stijf dicht. Want wat de geest doet is spreken. Zo dan, aangezien die geest in ons is, vers 12, zo dan, dus hetzelfde als dus, hè, op grond van het voorgaande. Broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, dat nieuwe leven in ons is de moord voor de werking van onze oude natuur, om zo te zeggen. Het zal duidelijk zijn dat die twee soorten leven tegenover elkaar gezet worden. Namelijk het leven dat God ons gegeven heeft door wedergeboorte, staat tegenover het leven van de oude mens als zodanig. Twee naturen heet dat. Man, wat wordt daar tegen geprotesteerd tegenwoordig, zeg. Ik heb het op de zondagsschool geleerd. Gelovig heeft twee levens, twee naturen. Tegenwoordig hoef je maar naar internet te klikken, zal ik maar zeggen. En er staat al dat het niet zo is, enzovoort. Het moet zo nodig bestreden worden. Uit onnozelheid en uit onkunde. En het onwil, niet te vergeten. Maar vooruit, hier lees je het dus ook, hè. Dit nieuwe leven, die geest, doodt de werkingen des lichaams. Niet andersom, niet wij moeten de werkingen des lichaams doden om deel te krijgen aan dat andere leven. Het is andersom, dat andere leven doodt de werkingen des lichaams. De Bijbel leert nergens dat wij de oude mens zouden bestrijden. De Bijbel leert dat wij de nieuwe mens zouden leven en als gevolg daarvan de oude mens zouden afleggen. Het zijn natuurlijk twee dingen die samengaan, die niet los van elkaar te maken zijn. Maar het is niet een kwestie van de oude natuur bestrijden om te komen tot dat geestelijk leven of iets dergelijks. Het is dat geestelijk leven, leven, en dat gaat ten koste van de oude mens, uiteraard. Hè? Maar goed. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, daar heb je dus de leiding van de Heilige Geest. Ik heb er straks gezegd, ik heb er 18 schriftplaatsen van genoteerd. De leiding van de geest. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Dat hebben jullie al lang verbeterd in uw Statenvertaling, mag ik aannemen. Die zijn zonen Gods. Hoe je dat ook keert of wendt, het betekent dat men geleid wordt naar die zoonstelling. Het woord dat trouwens in de volgende verse, in de rest van het hoofdstuk, geïntroduceerd wordt. De aanstelling tot zonen. Erfenis namelijk. De geest leidt ons, brengt ons naar die erfenis. Waarna we nog die andere uitspraken hebben over de geest die het onderpand is van de toekomende erfenis of hoe het maar heten mag. Daar brengt de geest ons naartoe. Daar leidt hij ons naartoe. Het zal duidelijk zijn dat de leiding van de geest plaatsvindt door het onderwijs, door het spreken van de geest. 61 keer of zo. Maar hier wordt het eerst toegelicht. Hè? Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Ik vertaal hem liever met worden zonen Gods. Want zijn en worden is in al die oude talen, en heel wat moderne talen trouwens ook, volstrekt hetzelfde. Er is geen ander woord voor, het is één ding. Maakt verder niet uit, wordt hier toch toegelicht in de rest van het hoofdstuk. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid en geest der slavernij. We hebben niet ontvangen een geest die ons in slavernij brengt, op wat voor wijze dan ook. Wij zijn ook geen slaven in die zin van de geest, of zoiets. De geest brengt ons ook niet onder de slavernij van de wet. Het kan trouwens niet, het nieuwe verbond heet een bediening des geestes. Dat is 2 Korinthe 3. Onder andere dan. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, de slavernij, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Eén woord. Eén werkwoord in, nee, zelfs toch een naamwoord hier dan. Maar één woord in het Grieks, hè. Zoonstelling. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Waarom heet de geest geest der zoonstelling? Naast al die andere titels van de geest, weet u wel. Weet u, geest der waarheid. Waarom heet de geest geest der waarheid? Omdat hij spreekt. De waarheid namelijk. Het woord God. Die zal u in heel de waarheid leiden. Zodat je begrijpt dat de leiding van de geest van doen heeft met de waarheid die aan ons bekendgemaakt wordt. De geest spreekt en daarmee leidt hij ons. Precies als het stemmetje, nou niet precies, maar ongeveer zoals het stemmetje van je tom-tom, hè? Dat weet u toch? Hm? Doe dit, doe dat, ga links, ga rechts. Weet je veel wat? Er wordt tot je gesproken en daarmee wordt richting gegeven. Dat is wel erg concreet, moet ik zeggen. Maar niet te minder, dit is het beginsel. Wij worden geleid door het spreken van de geest der waarheid. En aangezien hij ons leidt naar die erfenis en het onderpand is van die toekomende erfenis, en heet hij dus de geest der zoonstelling. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij, die door de geest geleid worden, wij roepen Abba, Vader. Met een Hebreeuws woord erbij, omdat het hele begrip van zoonstelling natuurlijk een oud-testamentisch begrip is, dat ons geïntroduceerd wordt, uitgebreid, mag ik wel zeggen, in het boek Genesis. De zoonstelling, eerst geboorterecht namelijk. De rest komt vanzelf, hoef je niet naartoe geleid te worden. De rest is op grond van geboorte, maar eerst geboorterecht. Dat is een specifieke aanstelling, dat heet aanstelling tot zonen, of in het Nieuwe Testament gewoon zoonstelling. Hè? Maar goed. En over dat werk van de geest staat dan verder, want dan sla ik een stukje over, in vers 23... In de voorgaande versen, tussenliggende versen staat dan dat de hele schepping in barensnood is, want de aard van deze wereld wordt gekenmerkt door, laten we zeggen, zwangerschap. Deze wereld gaat voorbij, brengt slechts een nieuwe, in dit geval een definitieve schepping voort. Vandaar dat de Bijbel spreekt over oude schepping en over nieuwe schepping en nieuwe hemelen en nieuwe aarde enzovoorts. Die hele schepping, vers 22, in zijn geheel, het ganse schepsel, dat is maar één ding, hè, schepsel. Het ganse schepsel, de hele schepping is in barensnood. En dat niet alleen staat er, maar in vers 23 staat, maar wij ook zelven, ook wij die geloven, zijn als het ware ook in barensnood, min of meer. Ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben. Dat is een mooi woord, eerstelingen. Want eerstelingen is ook een term ter aanduiding van eerstgeboorterecht. In het Oude Testament al. Dus het is synoniem met zoonschap, zoonstelling enzovoorts. Hè. Wij die dat eerstgeboorterecht hebben. Ik heb het nog nagevraagd aan Jacobus. En die zei, God heeft ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen. Voor degenen die de lezingen in Nieuwegein volgen, als je terugvertaalt naar Hebreeuws, bij wijze van spreken, naar het Hebreeuws van het Oude Testament, krijg je dus reshit. Dat woord is het dan, hè? Eerstelingen. Maar goed, eerste vruchten van de oogst. Niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling. Met hetzelfde woord als uit vers 15. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, volgens anderen is het beter vertaald als er zou staan, die de eerstelingen des geestes zijn. Het is een wat ingewikkelde grammaticale kwestie, maar het leuke ervan is dat het dus echt geen verschil maakt in de praktijk. Wij hebben de eerste vruchten van de geest, of wij zijn de eerste vruchten van de geest. Of zal ik zeggen, wij hebben Christus of wij zijn Christus. Misschien heb je met die uitdrukking wat meer moeite. Maar bedoel, dat zingen we toch zonder verder er moeilijk over te doen. Ik ben zijn en hij is mijn, enzovoorts. Hè. Onze Heer, onze Christus, mijn Jezus, ik min u, zingen we. Of hebben ze dat veranderd? Nee, toch? Nee, dat bedoel ik. Wij zijn van hem en hij is van ons. Wij zijn wat ongelukkig met onze terminologie, maar dat betekent, wij zijn één geheel, wij horen bij elkaar, enzovoorts. Hè. maken deel van hem uit. En of wij dus de eerste vruchten hebben of eerste vruchten zijn, maakt in de praktijk geen enkel verschil. Toen maar weer. Maar er staat, wij verwachten de zoonstelling, comma, de verlossing van ons lichaam. Want ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam zullen wij tot zoon gesteld worden. Want dan ontvangen wij het resultaat van hetgeen door het lichaam geschied is. Met dank aan 2 Korinthe 5 voor die uitdrukking. Hè? Nee, het gaat niet over ons overlijden. Het gaat over de opname van de gemeente uiteraard. De totale verandering van heel de gemeente. Net als in 2 Korinthe 5. Want wij zijn in hopen, dat is toekomstverwachting, wij zijn in hopen zalig geworden. En dat kan je niet zien, want als het gezien wordt, is het geen hoop meer. Hè? Hoop is het de verwachting van dat wat wij niet zien en wat wij verwachten met lijdzaamheid, vers 25. Dat zijn woorden die je ook zou moeten vergelijken met Hebreeën 11, de eerste verse. Geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt, een bewijs van zaken die men niet ziet. Ik bedoel, God heeft gesproken per definitie, volgens Jesaja, onder andere, over de toekomst. God spreekt nou eenmaal over de toekomst. Soms is het nuttig dat hij ook spreekt over het verleden, want het schijnt dat wij het van het verleden, van onszelf, van de mensheid, niks meer weten tegenwoordig. Vandaar dat je ook wat geschiedenis vindt in de Bijbel. Maar per definitie gewoon spreken over hoe het verder gaat, over de toekomst uiteraard. En waar wij gelovigen zijn, geloven wij dus in wat God tevoren gesproken heeft over de toekomst. Logischerwijs, dat is essentieel, hè? En vandaar dat de duivel er altijd op uit is om die beloften Gods en profetieën die nog niet vervuld zijn weg te redeneren naar het verleden. Te beginnen bij het tegenwoordige werk van Christus en daarna voortgezet in de eschatologie. Dat wil zeggen, de dingen rond de wederkomst van Christus. Laat hem tot u doordringen, hè. Want je loopt er, als je wilt, loop je er dagelijks tegenaan, hè. Tegen die redeneringen zeggen, nee, wederkomst van Christus, maar terugkeer van Israël heeft al lang plaatsgevonden. De antichrist is al lang geweest, dat is al bijna 2000 jaar geleden trouwens, was Nero. En anders was wel iemand anders die in de loop der tijd is opgetreden. Grote verdrukking. Waar dacht u, we zijn al zoveel verdrukte eeuwen door. De grote verdrukking is ook al lang geweest, enzovoort. Zo redeneert men al die dingen weg. En zo wordt ons geloof uitgehold. Daar gaat het over, hè. Het is niet maar een onschuldige discussie of een onschuldig verschil van inzicht. Het is een gebrek aan inzicht. Het is blindheid. Ja, waarom ik nou stop? Omdat ik denk, ik zeg het maar glashard, misschien hoef ik volgende keer niet terug te komen. Maar nog 4 maanden, zuster, dan ben ik met AOW. Zo. Hè? Ja, ik hoef er geen rekening meer mee te houden. Heb ik nooit gedaan trouwens. Maar die dingen denk ik dan wel eens. Hè. Zo wat. Dan maar niet. Laat maar zitten. Het is voor degene wie wil. Hè. Maar wij verwachten met lijdzaamheid, vers 25, met passie. Dat is een actieve verwachting. Hè. Wij verwachten met lijdzaamheid. Ik weet wel dat het woord lijdzaamheid er ook onder geleden heeft in de loop van de geschiedenis van onze Nederlandse taal. Maar lijdzaamheid is passie. Lijdzaamheid is wel degelijk volledige inzet. Het is niet inactiviteit, het is activiteit die bestuurd, die geleid wordt met een korte ei door iets of iemand anders. Dat is lijdzaamheid. Lijdzaamheid is namelijk onderwerping aan in de praktijk. Maar daarmee wel degelijk actief, passie. Zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Nu, nog zo'n uitdrukking. 1 Petrus 1. Levende hoop. Dat is hetzelfde als met lijdzaamheid verwachten. Een levende, een actieve, een intensieve toekomstverwachting. En dan staat er vers 26, want daarheen was ik eigenlijk onderweg, hè. Dan staat er vers 26, en desgelijks op deze wijze, dat wil zeggen eigenlijk ook gewoon op grond van deze dingen, op zo'n manier, komt ook de geest van de zoonstelling, de geest die ons leiden zou naar die zoonstelling, komt de geest onze zwakheden, dat zijn de zwakheden van het vlees, van de natuurlijke mens, mede te hulp. Want wij weten niet wat wij spreken zullen. Er staat bidden, dat is goed. Natuurlijk is dat goed, maar hyperentugano betekent nu eenmaal zoiets als hard spreken, hardop spreken, bij voorkeur hardop spreken, maar in ieder geval formuleren. Dat wil zeggen woorden samenvoegen tot zinnen, tot tekst. Hè? En dat voor of over iets. Wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat wil zeggen, dat is niet hardop, want het wordt niet uitgesproken. En daarom heet het ook zuchtingen, wat deze zin meteen maakt tot een prachtig stukje literatuur. Want geest, pneuma, is eventueel ook adem. En adem heb je nodig om iets uit te spreken. En als je toch je tong, je lippen, je kelen, wat het maar was, en je stembanden buiten beschouwing laat, buiten gebruik laat, dan hou je alleen zuchten over. En daarom is het een mooie beschrijving van het werk van de geest. Het is beeldspraak, maar dat maakt het nou juist zo mooi en ook zo duidelijk. Hè? De geest doet dat. Die spreekt voor en over ons, enzovoorts. En dan staat het er nog een keer, vers 27, die de harten doorzoekt, dat is die geest dus die wij ontvangen hebben van God. We lezen anders 1 Korinthe 3 in dit verband. De geest, degene die de harten doorzoekt, weet welke de mening, de bedoeling, wat het plan is, hè? Van die geest, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen spreekt. Bid, staat dus in vers 26 en 27. Ik beschouw het als één schriftplaats, maar staat er dan toch twee keer. Dat wil zeggen, het is die geest zelf die ons leidt, de geest Gods, de geest van Christus, die in ons is, die ons leven geschonken heeft. Het is die geest die ons leidt naar onze zoonstelling, uiteindelijk naar de verlossing van ons lichaam. Ik ben nu het hele hoofdstuk weer aan het samenvatten, dat we zojuist heel snel hebben doorgenomen. Die geest brengt ons naar die zoonstelling, dat geen pas plaats zal vinden bij de verlossing van ons lichaam. Maar wij verwachten dat met leidzaamheid, wij richten ons daarop enzovoorts. En intussen weten wij niet precies hoe dat moet. Wij weten trouwens ook zo letterlijk en zo smal mogelijk niet echt wat wij bidden moeten gelijk het behoort. Maar maak u zich niet ongerust, het is de geest zelf die immers dit werk doet, die ons naar die toekomst zou brengen. Het is die geest zelf die voor ons bidt, staat er. Algemeen gezegd, het is die geest zelf die onze belangen behartigt bij God. Iemand zei, dat vind ik toch een wat plastische voorstelling van zaken. Dan zeg ik, ja, dat is het ook, maar daarmee kunnen we het ook zo gemakkelijk begrijpen. Het is net zo plastisch als dat we aan de andere kant zeggen dat Christus is God en God openbaart zich in Christus. Christus is het beeld Gods en dan staat er toch, Christus is onze voorspraak bij de Vader. Toch, staat er toch ook in 1 Johannes 2, de eerste verse. Dat moet voor ons duidelijk zijn. In Christus zijn wij geborgen, zijn wij verzegeld. En hij, dan wel de geest van Christus, leidt ons naar die zoonstelling. In Hebreeën 2 staat dat dus ook gewoon. Er staat dat Christus zelf vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En zoonschap is heerlijkheid. Maar er staat dat Christus zelf het doet. En hier in Romeinen 8 staat dat de geest dat doet. Maar in de praktijk maakt dat geen enkel verschil. wat de geest ook doet, het is dit, hoe het ook geformuleerd wordt. Hij brengt leven voort, hij doopt in één lichaam, hij geeft gaven, hij geeft kracht, hij leidt, hij spreekt, hij draagt vrucht, hij heiligt, hij verzegelt namelijk, hij is het onderpand van die toekomende erfenis, hij vertroost, hij bidt voor ons. En voor zover het demonen uitgedreven moeten worden, doet hij dat ook nog. Heb ik alle punten achter elkaar opgenoemd. Het is maar één ding. Je kunt er wel een lijstje van maken, maar het is één ding. En de Bijbel beschrijft hoe hij dat doet. En de vraag is dus, hoe doet hij dat dan? En ik heb maar één antwoord voor u. Het werk van de geest bestaat daaruit dat hij ons leidt in heel de waarheid. Dat hij tot ons spreekt. Men zou daar dus niet te gering over denken. Ik heb op die, in die laatste bladzijde van die circulaire, in die halve, in die ene kolom, heb ik iets geschreven voor velen is Bijbelstudie een leuke hobby, die je van de straat houdt of uit de kroeg houdt of zo. Dat je lekker kunt puzzelen, kunt discussiëren over woorden, teksten en weet ik veel, in je eigen theorieën opbouwen. Ik moet u zeggen, daarmee haalt u de schrift en Christus, het werk van Christus, het werk van de geest, toch wel heel erg naar beneden. De bedoeling van dat woord is dat wij kennis der waarheid, niet kennis van theorieën en van elkaars opvattingen, dat we kennis der waarheid zouden opdoen, en dat doet dat is een werk van de geest niet aan een groep collectief, alsof het een schoolklas is die na verloop van tijd naar een hogere, hoe heet zoiets, bevorderd wordt van de vijfde naar de zesde klas, zal ik maar zeggen. Het is een werk dat God doet aan het individu. Aan u en aan mij. Daarmee is het onze persoonlijke verantwoordelijkheid. En wat is die verantwoordelijkheid? Is te luisteren naar dat woord van God. In alle oprechtheid. Als je niet weet wat je daar helemaal mee aan moet en hoe dat dan in de praktijk werkt, dan doe je gewoon wat de Bijbel erover zegt. Dan ga je naar de Heer en zegt, Heer, geef mij wijsheid. Heer, ik weet het niet. Heer, ik kom hier niet uit. Heer, ik vind het zo verwarrend. Leid mij. Omdat de Heer zelf zegt dat hij dat zou doen. Geef je aan hem over, is het. En dan zal hij je in heel de waarheid leiden. Alleen hij heeft de leiding dan en niet meer wij. En daar zit het dilemma hoogstwaarschijnlijk. Je kunt niet zelf je route bepalen. Hij bepaalt de route. Hij geeft je, brengt je de leerstof ook aan, om zo te zeggen. Hij vindt, nou moet je eerst dit weten, nou moet je dat weten, enzovoorts. Hij zegt ook, oh, laat dit maar rusten, je zet je vast op een verkeerd spoor of op een verkeerd onderwerp. Je moet dat onderwerp niet uit de weg gaan, hier is het. Enzovoorts. Het is wat de Heer doet. En van ons wordt verwacht dat we ons aan dit werk van Christus, aan dit werk van de geest onderwerpen. En dus inderdaad luisteren. Ik zoek een schriftplaats, er zijn er 7 van, waar staat, die oren heeft om te horen, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Goed, en dan laten we het eerst bij en geven het woord aan broeder Johan Bos. Beter niet langer doorgaan, want dan worden zijn liederen zo lang. Hè? Ja. Hier is het microfoon voor je. Ja, oh ja.